Welkom bij Radio Maria.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste luisteraars. Vorige keer luisterden we naar een tekst van de heilige Jean Eudes, die enorm veel heeft geschreven. De tekst die we hebben gelezen handelde over het onvervangbaar gebed. Hij stichtte twee congregaties, waaronder de Eudisten, die zich ten dienste stelden van de priesteropleiding. Deze keer lezen we uit een tekst van Madeleine Maurice, in 1736 geboren en 1769 overleden, uit een verslag van 20 november 1766 aan priester M. Vavasseur, haar laatste biechtvader, spreekt ze ons over een liefde die alles neemt. En daarna staan we nog even stil bij een onderwerp dat ons allen zeker aanbelangt, namelijk de geestelijke communie. We nemen daartoe enkele paragrafen uit de Gulden Brief van Willem van Saint-Thierry, gericht aan de Carthuizers van de Godenberg in Frankrijk. Madeleine werd geboren in een kinderrijk Bretoens boerengezin. Haar korte leven, plusminus 33 jaar, heeft ze doorgebracht in de Morbihan, als dienstmeisje in een kasteel. Vanaf haar kinderjaren was ze begenadigd met indrukwekkende mystieke verschijnselen, met name de stigmata. Tot aan haar 28ste jaar kon ze lezen nog schrijven. Daarna schreef ze enkele teksten, op vraag van haar geestelijke leiders. Daarin herkent men een sterke invloed van de grote missionarissen uit het westen van Frankrijk, de heilige Jean Eudes en Louis-Marie Grignon de Montfort. Het fragment dat volgt geeft in de uiterst radicale en verticale overgave uitstekend het hoofdthema van de mystici van de 18e eeuw weer. Bij de teksten waarmee we in deze catechese van wal steken, merken we dat we geen grote intellectuele studies moeten hebben ondernomen of in een of andere religieuze levensweg moeten zijn ingeslaan om Gods werkzaamheid in en rondom en binnen ons te ontwaren. Zelfs als men niet eens kan lezen of schrijven, is het niet onmogelijk ons open te stellen voor zijn wil om zich aan ons te openbaren. Elke mens wiens hart gezuiverd en nederig is, kan daartoe komen met de genade van God. En laten we nu het eerste paragraaf lezen van de tekst van Madeleine Maurice, die we halen uit haar verslag van de 20 november 1966 aan priester M. Vavasseur. Plots bevonden de vermogens van mijn lichaam en van mijn ziel zich in een grote vrede en heerlijkheid die, zo leek het, voortkwam uit de aanwezigheid van God in mijn innerlijk. Ik zag Hem wonend in mij, terwijl Hij talrijke gaven bewerkte die de ziel in slaap houden. In deze slaap geniet de ziel, ze ontvangt zonder iets te doen en ze weet niet hoe ze geniet. Ze voelt alleen deze heerlijkheid en vredevolle rust die afkomstig zijn van een zekere ervaring van Gods aanwezigheid in haar. God nodigt zichzelf steeds uit zonder vooraf te verwittigen en de uitwerking van deze aanwezigheid is altijd dat Hij de ziel tot onmacht brengt, de ziel in slaap. Terwijl Hij zelf in haar werkzaam is, namelijk terwijl hij talrijke gaven bewerkte. En wat zij met vreugde gewaar wordt, namelijk deze heerlijkheid en vredevolle rust. De ziel beseft echter heel goed dat het de aanwezige God is die haar dat alles geeft. Hij geeft haar ook een grote zekerheid van zijn aanwezigheid en een ervaring van het feit dat hij God is. Goed, almachtig en barmhartig. Dat hij haar hoogste goed is en haar uiteindelijke bestemming. De ziel bemerkt dat ze al deze dingen op een totaal andere manier kent dan wanneer ze erover nadacht of wanneer ze erover hoorde redeneren. Op dat moment heb ik de indruk dat mijn ziel in het verstand de zekerheid ontvangt over de dingen van het geloof en in de wil sterke en vurige verlangens om alle deugden in praktijk te brengen. Deze toestand houdt de ziel in God, op zo'n manier dat ze meer in hem is dan in zichzelf. De liefde die haar meegedeeld wordt, is een gewicht dat haar doet overhellen en vloeien naar haar geliefde. Het effect van deze goddelijke werking is een nieuwe wijze van kennen en beminnen, van een onzegbare intensiteit. In het verstand, namelijk de zekerheid, in de wil, de sterke en vurige verlangens, die de ziel uit haar centrum haalt om haar op God te richten. Op zo'n manier dat ze meer in hem is dan in zichzelf. En die haar doet zwichten voor een steeds sterkere aantrekking tot haar beminde. De wil is gevangen, gaat ze verder. Niets vreest de ziel zozeer dan dat ze terugkeert naar haar vrijheid. Ze vreest ontrouw te zijn en dat God haar achterlaat om zich elders te laten beminnen. Dat is een kwelling in de ziel. En de ziel is er heel angstig om. Ze kan geen smaak meer vinden in de schepselen. Ze gelooft dat ze daarmee God onrecht zou aandoen. Hij wil immers dat men hem alleen lief heeft en dat men zich losmaakt van de dingen die alleronschuldigst lijken. Ze wordt werkelijk gevoelloos voor de tijdelijke zaken en is alleen tot deze vorm van gebed in staat, behalve wanneer ze zich buiten deze slaap, die het gevolg is van Gods aanwezigheid, bevindt. Nochtans geniet ze van deze rust, zonder er ook maar een beetje aan gehecht te zijn. Helemaal bereid om er nooit meer van te genieten als God dat wil. Door voor deze aantrekking te zwichten, wordt de ziel meer en meer de gevangene van de liefde, afgescheiden van alles wat niet de liefde is, zozeer dat ze gevoelloos voor de tijdelijke zaken wordt. En deze zwakheid, want dat is het inderdaad, verdwijnt meestal met verloop van tijd. Hoe dan ook, de pijn van de ziel is niet gelegen in deze afscheiding, maar wel in de vrees dat de liefde zijn greep zal verminderen. Ze vreest dat God haar achterlaat om zich elders te laten beminnen. En tegelijk zou de ziel voor niets ter wereld beslag willen leggen op deze liefde, die immers maar mogelijk is in wederzijdse vrijheid van partners. Ze geniet ervan, zonder er ook maar een beetje aan gehecht te zijn, helemaal bereid om er nooit meer van te genieten als God dat wil. We lezen nu een vierde paragraafje voor van Madeleine Maurice, die handelen over een liefde die alles neemt. In deze gewijde rust leert mijn ziel zich danig in te spannen om haar driften te versterven en de deugden te beoefenen. Ze leert op een hoge en verheven manier de bitterheid van het kruis en van het lijden te aanvaarden. Ik voel dat ze meer overtuigd is en meer genegen om het misprijzen en de vernedering te ondergaan. Dat wil zeggen, alles wat aan God zal behagen. Deze toestand dwingt me zo sterk om al lijdend te beminnen, dat ik geen onderscheid meer maak tussen de kruisen en de liefde. Ik voel in het diepste van mijn hart een volledige instemming met alle gebeurtenissen die God wil, een totale instemming dat Hij met mij doet al wat Hem behaagt, wat me naar mijn aanvoelen een grote overgave aan de goddelijke en heel beminnelijke voorzienigheid geeft en me alle onrust over mijn volmaaktheid ontneemt. Mijn ziel is onverschillig voor vrede en oorlog, voor actie of gebed. Ik wil wat God wil, niets meer. Deze schijnbaar tegenstrijdige gevoelens lossen zich op in een groeiende overgave aan de goddelijke wil. Een actieve overgave in een steeds grotere gelijkenis van de wil van de ziel aan de wil van God, en een passieve overgave in een groeiende onverschilligheid aan deze wil, tot ze zich zelfs geen zorgen meer maakt of ze er al dan niet mee overeenstemt, namelijk zoals ze zegt, en me alle onrust over mijn volmaaktheid ontneemt. We zien iets soortgelijks in een ervaring van Sint Franciscus van Sales, die tijdens zijn studies in Parijs doodsangsten doorstond om niet in de hel te belanden. In die tijd volgde hij in zijn vrije tijd lessen theologie naast zijn studie in de faculteit rechten aan de Sorbonne. Daar hoorde hij theorieën van predestinatie onderwezen, dat God reeds vooraf besloten had wie er zou gered worden en wie niet. Dat was niet wat hij als kind van zijn moeder had meegekregen als catechese. Het bracht hem helemaal overstuur en in de war. De verantwoordelijke van het huis waar hij op kot was in Parijs zag dat zijn gezondheid maandenlang achteruit ging en dacht dat hij zijn vrome student terug naar huis zou moeten sturen om er niet aan ten onder te gaan. De genezing kwam toen Sint Franciscus tijdens een intens gebed zich in overgave aan Gods wil neerlegde. Hij was zelf bereid, ja, om naar de hel te gaan, mocht God dat van hem verlangen, maar onder voorwaarde dat hij zijn diepe verbondenheid met Jezus Christus daar niet voor moest opgeven, wetend dat hij dit niet aan zou kunnen zonder de aanwezigheid en steun van zijn Heer Jezus Christus.
Thank you.
Ziezo, beste luisteraar, vooraleer we deze bijdrage met de teksten van Madeleine Maurice afronden, willen we haar teksten nog eens in zijn geheel doornemen om die nog beter tot ons te laten doordringen. Plots bevonden de vermogens van mijn lichaam en van mijn ziel zich in een grote vrede en heerlijkheid die, zo leek het, voortkwam uit de aanwezigheid van God in mijn innerlijk. Ik zag hem wonend in mij, terwijl hij talrijke gaven bewerkte die de ziel in slaap houden. In deze slaap geniet de ziel, ze ontvangt zonder iets te doen, en ze weet niet hoe ze geniet. Ze voelt alleen deze heerlijkheid en vredevolle rust die afkomstig zijn van een zekere ervaring van Gods aanwezigheid in haar. De ziel beseft echter heel goed dat het de aanwezige God is die haar dat alles geeft. Hij geeft haar ook een grote zekerheid van zijn aanwezigheid en een ervaring van het feit dat hij God is, goed, almachtig en barmhartig, dat hij haar hoogste goed is en haar uiteindelijke bestemming. De ziel bemerkt dat ze al deze dingen op een totaal andere manier kent dan wanneer ze erover nadacht of wanneer ze erover hoorde redeneren. Op dat moment heb ik de indruk dat mijn ziel in het verstand de zekerheid ontvangt over de dingen van het geloof en in de wil sterke en vurige verlangens om alle deugden in praktijk te brengen. Deze toestand houdt de ziel in God, op zo'n manier dat ze meer in hem is dan in zichzelf. De liefde die haar meegedeeld wordt, is een gewicht dat haar doet overhellen en vloeien naar haar geliefde. De wil is gevangen, niets vreest de ziel zozeer dan dat ze terugkeert naar haar vrijheid. Ze vreest ontrouw te zijn en dat God haar achterlaat om zich elders te laten beminnen. Dat is een kwelling en de ziel is er haast angstig om. Ze kan geen smaak meer vinden in de schepselen. Ze gelooft dat ze daarmee God onrecht zou aandoen. Hij wil immers dat men hem alleen lief heeft en dat men zich losmaakt van de dingen die aller onschuldigst lijken. Ze wordt werkelijk gevoelloos voor de tijdelijke zaken en is alleen tot deze vorm van gebed in staat, behalve wanneer ze zich buiten deze slaap, die het gevolg is van Gods aanwezigheid, bevindt. Nochtans geniet ze van deze rust zonder er ook maar een beetje aan gehecht te zijn, helemaal bereid om er nooit meer van te genieten als God dat wil. In deze gewijde rust leert mijn ziel zich danig in te spannen om haar driften te versterven en de deugden te beoefenen. Ze leert op een hoge en verheven manier de bitterheid van het kruis en van het lijden te aanvaarden. Ik voel dat ze meer overtuigd is en meer genegen om het misprijzen en de vernedering te ondergaan, dat wil zeggen alles wat aan God zal behagen. Deze toestand dwingt me zo sterk om al lijdend te beminnen, dat ik geen onderscheid meer maak tussen het kruis of de kruisen en de liefde. Ik voel in het diepste van mijn hart een volledige instemming met alle gebeurtenissen die God wil, een totale instemming dat Hij met mij doet al wat Hem behaagt. Wat me naar mijn aanvoelen een grote overgave aan de goddelijke en heel beminnelijke voorzienigheid geeft en me alle onrust over mijn volmaaktheid ontneemt. Mijn ziel is onverschillig voor vrede of oorlog, voor actie of gebed. Ik wil wat God wil, niets meer. Nadat we gesproken hebben over een liefde die alles neemt, willen we nu kijken naar Jezus die ons zo lief heeft dat Hij alles geeft wat hij heeft en is. Hiervoor willen we in dit programma even stilstaan bij een heel belangrijk aspect van ons geloofsleven, namelijk de geestelijke communie. We verliezen in onze materialistische consumptiemaatschappij de geestelijke communie vrijwel helemaal uit het oog. Vele katholieke gedoopten weten niet eens wat dit eigenlijk is. Als ze zondags naar de mis gaan, gaan ze wel de communie als de priester het heilig sacrament uitreikt aan de gelovigen. Maar buiten het feit dat ze naar voren gaan aanschuiven om op hun beurt het lichaam van Christus te ontvangen, staan ze meestal niet echt stil bij de eigenlijke diepere betekenis daarvan. Weinigen nemen eens de tijd om te zien of ze wel zuiver genoeg zijn om de Heer in hun leven te ontvangen en hem op die manier geen oneer aan te doen door hem te ontvangen zonder zich daar degelijk op voorbereid te hebben. Wat ons echt kan tegenhouden om waardig en dus werkelijk de Heilige Communie te ontvangen, is het ontbreken van een zuivere levenswandel en een goed geweten, als ook een gebrekkig besef van wie wij ontvangen en waarom hij zich zo radicaal aan ons geeft. We willen straks een tekst gaan lezen van Willem van Saint-Thierry die over de geestelijke communie handelt. Willem is uit onze streken afkomstig, maar in Frankrijk verzeild geraakt en bekend geworden als abt van de abdij van Saint-Thierry in de Marne. Professor Paul Verdijen, pater jezuïet, noemt hem de eerste mysticus van de Lage Landen. Over zijn afkomst, jeugd en opvoeding is zeer weinig bekend. We lezen wel dat hij werd geboren apud Leonium, in de omgeving van Luik. Hij was zeer goed bevriend met Sint Bernardus van Clairvaux, van wie hij eveneens een biograaf was. Hij was theoloog en mystieker, en na een 15-tal jaar abt te zijn geweest van de abdij van Saint-Thierry, trad hij in als gewone monnik in de abdij van Signy, dat tot de hervorming van de Cisterciënzers behoorde. Het stukje dat hierna volgt is genomen uit de brief van Willem aan de Carthuizers van Mondieu, een klooster eveneens in de Franse Ardennen. De eerste ontmoeting en de daaruit voortvloeiende vriendschap tussen Willem van Saint-Thierry en Sint Bernardus dateert van de jaren 1118 tot 1120. Willem was 10 à 15 jaar ouder dan Bernardus en moet in die tijd 40 à 45 jaar oud geweest zijn. Samen hebben ze heel wat tijd doorgebracht toen ze beide ziek en herstellend waren. Ze hebben toen rustig de tijd gehad om heel diepgaande gesprekken te hebben over het geestelijk leven. Deze rijke gesprekken hebben veel vruchten gedragen in beider studiewerken en geschriften, en Willem leerde er in het bijzonder de geschriften van Origenes kennen en zijn commentaar op het Hooglied. Ook andere Griekse kerkvaders waren toen via de eerste Latijnse vertalingen binnen hun bereik, zoals bijvoorbeeld Gregorius van Nyssa. De Oosterse kerkvaders lieten duidelijk hun sporen na in de geschriften van Willem. Zo mag men volgens André Louf, de vorige abt van Katsberg in Frans-Vlaanderen, wel zeggen dat hij een brug werd tussen Oost en West. Een brug die wellicht nog niet voldoende werd geëxploiteerd. We willen wel eerst en vooral een passage uit de 1 Korintiërsbrief meegeven waaraan Willem van Saint-Thierry zich heeft geïnspireerd in de passage die we straks van hem gaan lezen. Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet en de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en bloed des Heren. Wij moeten onszelf onderzoeken voor we van het brood eten en uit de beker drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis. 1 Korintiërsbrief, hoofdstuk 11, vers 26 tot 29. In de tekst die hier volgt van Willem van Saint-Thierry over de geestelijke communie krijgen we een mooi en toch beknopt overzicht van wat de geestelijke communie eigenlijk betekent. Jullie zullen merken dat Willem de eerste vers van de passage van Sint Paulus alomvattender interpreteert, namelijk dat we ook steeds op welke plaats en op welk moment ook deze geestelijke communie kunnen ontvangen als we Jezus dood gedenken. Maar eveneens dat we de Heer niet volwaardig ontvangen in de Eucharistieviering zonder die geestelijke communie. Ieder die een zintuig voor Christus heeft, weet zelf hoe voordelig het is voor de christelijke vroomheid, hoe het een dienaar Gods, een dienaar van Christus, redder, betaamt en hoe nuttig het voor hem is om, al was het maar, eens per dag met aandacht de weldaden van zijn verlossend lijden te overdenken, ten einde ze smakend in het bewustzijn te genieten en ze betrouwvol in hun geheugen te prenten. Dit heet een spiritueel nuttigen van het lichaam van de Heer en een drinken van zijn bloed tot gedachtenis aan hem. Hij toch gaf aan al wie in hem gelooft het voorschrift: doe dit tot mijn gedachtenis. Het mogen wat dat betreft voor allen duidelijk zijn hoe onvroom de mens is die Gods goedheid vergeet, om de term zonde van ongehoorzaamheid nog maar niet te gebruiken. Het is even laakbaar als het vergeten van een afwezige vriend die voor ons nochtans een of ander herinneringsteken naliet. Deze heilige en eerbiedwaardige gedachtenis van het mysterie kunnen weliswaar slechts weinigen op passende wijze plaats en tijd vieren. Zij namelijk aan wie dit dienstwerk is toevertrouwd. Maar de realiteit van het mysterie kan in elke tijd, op elke plaats van Gods Rijk en op de wijze die werd overgeleverd, gevierd worden. Ze kan met gevoelens van erkentelijkheid en vroomheid aangeraakt en zich heilvol toegeëigend worden door allen die dit willen. Tot hen immers is gezegd: maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, het volk dat werd aangeworven om de kracht van hem die u uit de duisternis riep naar zijn wonderbaar licht af te kondigen. Want hij die waardig is, ontvangt het sacrament ten leven, terwijl de onwaardige het kan profaneren tot zijn dood en veroordeling. Maar de realiteit van het sacrament kan niemand deelachtig worden die er niet waardig en bekwaam voor is. Het sacrament zonder de realiteit ervan brengt dood voor wie het nuttigt. De realiteit echter van het sacrament brengt, zelfs zonder het sacrament, eeuwig leven voor wie het ontvangt. Voor wie wil, ja, echt wil, is deze realiteit elk uur van de dag en van de nacht aanwezig. Telkens als je in gedachten aanwezig bent bij hem die voor jou geleden heeft en je gemoed teder en trouw verwijlt bij die daad van hem, eet je zijn lichaam en drink je zijn bloed. Zolang je in hem blijft door de liefde en hij in jou door zijn heiligende en rechtvaardigende werking, word je gerekend tot zijn lichaam en tot één van zijn ledematen.
Thank you. allumer un feu sur terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Laissez-vous brûler par ma charité.
Deze keer luisterden we naar teksten van Madeleine Maurice in een verslag van 20 november 1966 aan M. Vavasseur. Ze spreekt ons over een liefde die alles neemt. En daarna stonden we nog even stil bij een onderwerp dat ons echt aanbelangt, namelijk de geestelijke communie, waarover we enkele paragrafen hebben gelezen uit de Gulden Brief van Willem van Saint-Thierry, gericht aan de Carthuizers van de Godenberg in Frankrijk. En de paragrafen die we lazen uit de Gulden Brief zijn paragrafen 115 tot 119. Madeleine Maurice werd geboren in een kinderrijk Bretons boerengezin. Haar korte leven heeft ze doorgebracht in de Morbihan als dienstmeisje in een kasteel. En vanaf haar kinderjaren was ze begenadigd met indrukwekkende mystieke verschijnselen, met name de stigmata. Tot aan haar 28e jaar kon ze lezen nog schrijven. Daarna schreef ze enkele teksten op vraag van haar geestelijke leiders en daarin herkent men een sterke invloed van de grote missionarissen uit het westen van Frankrijk, de heilige Jean Eudes en Louis-Marie Grignon de Montfort. Het fragment dat we hebben beluisterd geeft in de uiterste radicale en verticale overgave uitstekend het hoofdthema van de mystici van de 18e eeuw weer. Willem van Saint-Thierry, uit onze streken afkomstig, maar in Frankrijk verzeild geraakt, is bekend geworden als abt van de abdij van Saint-Thierry in de Marne. Hij wordt in de ondertitel van een werk van jezuïet en professor Paul Verteijen de eerste mysticus van de Lage Landen genoemd. Over zijn afkomst, jeugd en opvoeding is zeer weinig bekend. We lezen wel dat hij werd geboren apud Leonium, in de omgeving dus van Luik. Hij was Limburger of Waal, of was hij zijn moedertaal Diets, Waals of eerder Duits? We zullen het wellicht nooit echt weten. In ieder geval was hij door zijn geboorte een soort grensgeval. Hij was theoloog en mystieker en was zeer goed bevriend met Sint Bernardus van Clairvaux. Hij trad na een 15-tal jaar abt te zijn geweest van de abdij van Saint-Thierry in als een gewone monnik in de abdij van Signy, dat tot de hervorming van de Cisterciënzers behoorde. Het stukje dat we hebben gelezen is genomen uit de brief van Willem van Saint-Thierry aan de Carthuizers van de Mont-Dieu, een klooster eveneens in de Franse Ardennen. Tot de volgende keer!